De dienst erop veranderen in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen van enkel genade. Met psalm 25, het derde en vijfde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit. En het vijfde, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. 25, 3 en 5. Lezen we nogmaals de woorden van onze tekst met Galaten 5, vers 4 tot en met 8. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Paulus gaat door de geest de leer toepassen op het leven uit Christus. Vier gedachten, corresponderend met vers 4, 5, 6, 7 en 8. In de eerste plaats, hij waarschuwt hen voor het losraken van Christus. Dat is vers 4. In de tweede plaats onderwijst hij hen in het verwachten door de geest, dat is vers 5. In de derde plaats, hij benadrukt dat alleen het geloof kracht heeft, dat is vers 6. In de vierde plaats, hij benoemt de kenmerken van de valse leraren, dat is de versen 7 en 8. Paulus gaat door de geest de leer toepassen op het leven uit Christus. In de eerste plaats waarschuwt hij voor het losraken van Christus. In de tweede plaats onderwijst hij in het verwachten door de geest. In de derde plaats onderwijst hij, benadrukt hij, dat alleen het geloof kracht heeft. In de vierde plaats noemt hij de kenmerken van de valse leraren. Dus in de eerste plaats waarschuwt hij hen voor het losraken van Christus. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de voorafgaande versen hebben we gehoord hoe Paulus ernstig waarschuwt voor de consequenties als wij onze gerechtigheid zoeken in ook maar iets naast Christus. Of voorafgaand aan Christus, of volgend op Christus. Wee u. Als u denkt, naast Christus heb ik nog iets nodig, zult u het in het oordeel moeten doen zonder Christus, dan zal hij u geen nut doen. Het is dus voor God, zo heeft Paulus in het voorafgaande uiteengezet, Christus alleen of geen Christus. En als tweede consequentie heeft hij genoemd dat als u iets van uzelf wil meebrengen, wat dat ook is, dat u goed bent, zo goed mogelijk probeert te leven sociaal, of dat het is dat u het heel erg benauwd gehad hebt, of dat u een tijd gehad hebt dat u heel veel gehuild hebt over uw zonde en uw tranen zitten in dat flesje dat u zelf bewaart, is dat nou genoeg? Als u dat doet, Als u iets van uzelf wil meebrengen, moet u heel de wet volmaakt houden. En dan mag u zelfs in het minste of geringste niets tekort komen. En wie zou dat durven denken? Dat zijn dus de eerste twee consequenties waarop Paulus wijst. En nu in onze tekst een derde consequentie. Van het zoeken van onze gerechtigheid. Door ook maar iets van onszelf. Wat dat ook is, het kent allerlei variaties in evangelische kringen, in orthodoxe kringen. Dat je een echte christen bent omdat je in tongen gesproken hebt. Omdat je je over hebt laten dopen. Of naar de andere zijde. Ja, maar ik heb zo'n angst gehad onder de zonde. En toen werd ik ineens rustig. Of dat je het meer zoekt in, ja, ik vind het toch fijn om naar de kerk te gaan. En ik heb er toch plezier in om goed voor de buren te zijn. Hoe dat bij u ook ligt. En dat kun je heel gemakkelijk nagaan. Als u nu denkt aan uw sterven. Ik moet God ontmoeten. Waar grijpt u dan naar? Waar grijpt u dan naar? Ik was als consulent een keer in een gemeente en een dominee die bedankt had voor het beroep waarschuwde ernstig dat hij geen leven ontmoet had en veel eigen gerechtigheid in die kerkraad. Ze spoten vuur toen ze die brief lazen. En ik zeg, u hoeft toch niet boos te worden. Hoe ligt het voor God, als die er maar van weet? En toen keek een van de broeders mij met felle ogen aan en zei, dacht u dat ik zoveel voor de kerk zou doen? Als het niet echt was, ik rilde. Waar komt u mee? Waar komt u mee? Als het gaat om de ontmoeting met God. Kunt u dan alleen maar lege handen uitstrekken naar die borg? Alleen de ogen slaan op het Lam Gods als u in het recht zou treden. En gadeslaan onze ongerechtigheden. Al ben ik 45 jaar prediker geweest. Wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving. Opdat u gevreesd wordt. Waar komt u mee? Met de opvoeding zo netjes van uw kinderen. Waar komt u mee? En als je komt met ook maar iets van jezelf, zal hij zeggen, ik ken u niet. Lees maar in vers 4. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Paulus zegt dat als we zoeken gerechtvaardigd te worden door de besnijdenis of enige andere vorm van de wet, dat dit juist bewerkstelligt. Dat je wordt afgescheiden van Christus en uit de genade valt. Het Griekse werkwoord voor losraken betekent buiten werking stellen. losmaken van wie zijn rechtvaardiging verwacht van iets van zichzelf, maakt zich los van Christus, zoals dat voorbeeld van die ouderling. Die greep zijn werk vast en was los van Christus. Je valt, het betekent letterlijk, je valt uit de genade. Paulus wil heel nadrukkelijk aangeven dat er om te kunnen staan voor de troon van God, dat er bij de rechtvaardiging geen vermenging nodig is, mogelijk is en ook geen optellen van iets van Christus en iets van onszelf. Als je zoekt uit de wet gerechtvaardigd te worden, verwerp je de genade. Let erop dat Paulus hier niet handelt over de mogelijkheid dat je de genade weer verliest als God in je leven begonnen is. Hij heeft het hier niet over de volharding van de heilige, maar hij zet de weg van de genade en de weg van de wet tegenover elkaar. Als een scherp contrast dat niet te verenigen is. Als middelen tot zaligheid zijn de wet en de genade onverenigbaar. Nog meer dan dat het geldt van water en vuur. En als je toch de wet vermengt met de genade. Als je toch grijpt naar iets van jezelf, dan vernietig je de genade. Wetticisme behaagt God niet, maar beledigt hem. Het brengt ons niet dichterbij, maar juist verder weg. En MacArthur past dit zowel toe op de bekeerde, de gelovige, als op de ongelovige. Voor de onbekeerde, de ongelovige, betekent dit dat de genade aan je hart is gelegd door het evangelie en dat jij je afkeert van Christus. Het is zo eenvoudig om zalig te worden. Geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En als je dan toch zoekt in je eigen gerechtigheden, in je spaarpotjes geestelijk, dan veracht je de genade van Christus. Dan wend je je af van Christus en probeer je het zelf te doen. Dat je niet bang bent voor de ontmoeting met God, omdat je het nog zo beroerd niet doet. En dat je je eigenlijk niet voor kunt stellen, daar ben je toch te netjes, te goed voor, dat jij in de hel zou komen. Dat jij verloren zou gaan. Wat zal dat een vergissing blijken? Die niet eens hoeft te worden uitgelegd. Die door het licht dat in je geweten schijnen zal, je zal doen zwijgen. Omdat je dan weet hoe God je ziet. En dan weet dat je de genade veracht hebt. Op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben. Maar het is ook onderwijs voor de bekeerde, voor de gelovigen. Het is mogelijk, ik heb het ook meegemaakt in het leven, dat iemand Christus heeft leren kennen. Zo ruim gezongen, dat genade alleen is en dat het voor iedereen kon. En dat toen door bepaalde contacten men zich wendde tot een leven van wetticisme. En uitwendige zaken die men nastreeft in eigen kracht. In plaats van te leven uit Christus. En in gehoorzaamheid aan Christus. Heel eenvoudig. Bent u nog net zo blij in Christus als toen u hem voor het eerst hebt aangenomen? Nog steeds verwonderd dat genade nou genade is voor zo één als ik ben. Wel, daar hebt u het geheim. We gaan nu naar de tweede gedachte. Hij onderwijst in het verwachten door de geest. Paulus laat nu een vierde consequentie zien van het vertrouwen op ook maar iets van jezelf. Lees maar in vers 5. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Ook dit is een diep ingrijpend gevolg. Als je wendt naar iets van jezelf, word je uitgesloten van de gerechtigheid waarop de kerk van Christus hoopt. De hoop van de judaïsten op gerechtigheid is gebaseerd op het toevoegen van waardeloze werken aan het volmaakte werk van Christus. Maar wij, schrijft Paulus, dat zijn de ware gelovigen, wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop we hopen. Wat bedoelt Paulus? Geliefde, door het geloof in Christus en door het zijn in Christus ziet God aan in Christus. En geldt van mij wat van Christus geldt. Dan ziet God mij aan. Hoe? Oh, de catechismus zegt het zo machtig mooi. Evenals had ik nooit geen zonde gekend nog gedaan. Ja, als had ik zelf de goddelijke gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Het is niet voor te stellen, maar een goddeloze, arme zondaar die op Christus ziet, is voor God een volmaakt mens. Terwijl je zelf roept, ik ellendig mens. God ziet je zo aan in Christus. Je bent volmaakt in de toegerekende gerechtigheid. In juridische zin houdt God je daarvoor. Maar in ethische zin, ik ellendig mens. De totale heiligmaking en heerlijkmaking, die staan nog open. En daar zien de gelovigen met verlangen naar uit. We zien uit naar die dag dat we volkomen zullen zijn. Van binnen, in mijn hart, in mijn hoofd, in alle opzichten van binnen en van buiten. Dat ik geen last meer heb van verkeerde gedachten, verkeerde begeerten. Dat mijn ogen niet meer verkeerd kijken en niet verkeerd begeren. Dan zal die heterofiel geen last meer hebben van verkeerde blikken. En de homofiele christen geen strijd meer hebben met zijn of haar gerichtheid. daar, in de hemel, in het nieuw Jeruzalem, daar zullen wij volmaakt zijn. En dan is het nog heerlijker dan in het paradijs. Maar hoe krijgen we dat? Hoe komen we daar? Nou, zegt Paulus, wij hopen op de gerechtigheid. En hopen is het tegenovergestelde van werken. Het gaat om dat verlangend uitzien, dat verwachten. Dat we straks door Christus verdiensten niet alleen voor rechtvaardig gehouden worden, maar dat we het ook werkelijk volmaakt zullen zijn. Christus gelijkvormig. Zodat je als een argeloos kind kunt spelen voor Gods aangezicht. Zonder bang te zijn. We zullen prachtig en volmaakt zijn van binnen en van buiten. En zo tekent Paulus nog een keer het leven van de ware christen. Dat leven wordt door drie dingen gekenmerkt. Allereerst door de geest. Die geest werkt het geloof. En die geest die het met zijn olie brandend houdt, is het geheim van het geloof. In de tweede plaats is het een leven door de geest uit het geloof. En niet uit onze werken. En in de derde plaats is het een leven in geduldig wachten en verwachten waarop wij hopen. Meer een leven dus in geduldig wachten en verlangend uitzien. Dan leven in angstige onderworpenheid aan de wet. Waarin je nooit weet, is dit nou wel goed genoeg? Is dit nu genoeg? Waarop wij hopen. Uitzien. En die eschatologische verwachting wordt onderstreept door dat woord hoop. De gelovigen, waar bezeer je je hoop op? Niet op wat ik gedaan heb voor de Heere. Al kan ik u aankijken dat ik altijd ijverig gewerkt heb. Ik kan er niet mee voor God bestaan. Dan is het enkel en alleen, ook als dominee, als ouderling. Hopen op wat Christus voor ons gedaan heeft. En wat de Heere gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Alleen hopen. Op dat volkomen verlossingswerk van boven naar beneden. En dat opzien, dat verwachten, wordt gewerkt door de Heilige Geest. En dat rechtvaardig verklaard worden is werkelijkheid. God heeft mij de gerechtigheid van Christus toegerekend. Maar dat is verborgen voor de wereld. Mijn overbuurman die nog op bed lag toen wij naar de kerk gingen. Maar als we straks thuis komen, hij is op. Dan ziet hij niet dat ik iets meer zou hebben dan hij. Maar op de laatste dag. Zal de buurman u zien in heerlijkheid. Geheel Christus gelijkvormig. Want de gelovigen zullen opstaan in heerlijkheid. Dan is het helder voor de wereld. En voor jezelf. We gaan naar de derde gedachte. Paulus wijst erop, dat is vers 6, dat alleen het geloof kracht heeft. Paulus gaat nu het vermelden van de consequenties. Wat het gevolg is als je op iets buiten Christus je verwachting zet. Gaat hij afronden. Kernachtig samenvatten. In vers 6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn. Maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Het gaat in de discussie met de Galaten om de vraag. Wat besneden zijn of niet besneden zijn. Voor kracht heeft als we voor God staan in het laatste oordeel. Wat uiteindelijk telt in het leven. Is wat telt in de dag der dagen voor de troon. En voor die troon heeft nog besnijdenis. Als je zegt, ja, maar ik ben besneden, heeft geen nut, geen kracht. En als je zegt, ik heb me niet laten besnijden, heeft geen kracht. Het enige wat telt, is het geloof. Het geloof in Jezus Christus. En geliefde, ik zeg het nog maar eens een keer, dat is niet, ja ik geloof wel, dat die Bijbel, dat het woord van God is, dat is geloof niet. Maar het geloof is, dat al je vertrouwen in Christus is. Op Christus alleen. Dat als je je handen op dat lam legt, dat het genoeg is. Dat God er genoeg aan heeft en mij aanziet in hem. Dat is het geloof in Christus. Dus het baat niet wat je ook te bedden brengt. Matthäus 7. Ja, maar we hebben in uw naam geprofeteerd. Ik sprak graag over de Bijbel. Ja, maar ik heb in uw naam, ik zat bij iemand, die was zo de duivel in. Ik heb gebeden en hij is er vandoor gegaan. Dat heb ik meegemaakt. Ja, maar ik heb avondmaal gevierd, heren. Ik ken u niet. En houd op, hè. Ik ken u niet. Kan je dat overkomen? Dus je denkt in te gaan en dat overkomt je. Dus je kunt het niet weten? Jawel, jawel, jawel. Die mensen die komen met wat zij voor Jezus gedaan hebben. Ik heb in uw naam geprofeteerd. Ze komen met wat zij gedaan hebben. En wie kent hij? Hen die omhelst hebben wat hij gedaan heeft. En die hun naam genoemd hebben. Ik ben Jacob, wees mij de zondaar genadig. Die kent hij. Dat is het geheim. En dat betekent niet dat alle andere dingen onbelangrijk zijn, maar ze zijn alleen belangrijk in zoverre als zij het geloof doen toenemen en de liefde verlevendigen. Paulus beweert niet dat het alleen het geloof in Christus is en dat er voor de rest dat er geen vrucht is. Het is onmogelijk dat God je een geloof geeft dat geen vrucht voortbrengt. Maar dat geloof is een geloof dat door de liefde werkt, schrijft hij. Gelovigen zijn in Christus geschapen voor goede werken die God van tevoren bereid heeft, schrijft Paulus in Efeze 2, vers 10, opdat wij erin zouden wandelen. Dan kun je die vruchten, die verandering in je leven, dat verlangen om vruchtbaar te zijn en tot zegen te zijn, dat kun je al niet als iets van jezelf naar voren brengen. Je dankt God dat hij dat, die ommekeer, die verandering gegeven heeft. Het geloof dat door de liefde werkt. De vruchten zijn vruchten van het geloof. En niet de vervanging ervan of de aanvulling erop. De werken worden door God gewerkt in je leven. De Heere geeft een geloof dat niet alleen kan blijven. En Calvijn zegt het zo: wie Christus alleen wil hebben voor de vergeving van de zonde en niet voor de vernieuwing van zijn leven, scheurt Christus uiteen. En wat voor geloof geeft de Heer? Dat is een geloof dat niet alleen kan blijven, maar zich uit in liefde tot God en tot zijn Christus. En je verlangt voor hem te leven, uit hem te leven. Maar je doet geen werken om de gerechtigheid te verkrijgen. Maar je hebt de Heere lief vanuit de gerechtigheid die uit genade aan jou gegeven is. Heere, waarom ik? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan word je gedreven door de vruchtbare werking van de liefde. En kun je doorgaan in goed door goed gerucht en kwaad gerucht. En als mensen je teleurstellen, raak je niet verbitterd. In de liefde word je verder gestuurd. En de liefde heeft de voorschriften en de dreigingen van de wet niet nodig. Omdat het de aard van de liefde is om naar de wil van God te leven. Nou, daarmee heeft Paulus alle consequenties genoemd. En ook het tegendeel. Hij gaat nu naar de dwaalleraren. Paulus gaat door de geest het leven, de leer toepassen op het leven uit Christus. Ten vierde, hij noemt nu de kenmerken van de valse leraren. Paulus laat het niet bij het aangeven wat de consequenties zijn als de gelaten zich laten besnijden om echte kinderen van God te worden. Hij gaat het ook over die dwaalleraren hebben. Lees maar mee in vers 7. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Maar dat Paulus dus de gevaren heeft laten zien van de valse leer die de gelaten bedreigt, laat hij nu het goddeloze karakter zien van de mensen die deze leer brengen. Het eerste kenmerk van de judaïsten is dat zij de waarheid verhinderen. Paulus zegt: voordat die mensen kwamen bij jullie, liepen jullie zo goed. Paulus gebruikt daar dus het beeld van een race, van een hardloopwedstrijd. Paulus is geen tegenstander van sport. Hij gebruikt beeld steeds opnieuw voor het, voor het leven van de gelovigen. U liep zo goed. En dan gaat het hier niet om met Daphne Schippers de 100 meter te lopen in een toptijd. Maar het gaat hier om een marathon. Die je leven lang duurt. En hoe langer de race, hoe meer er mis kan gaan. Auch, je kunt kramp krijgen. Er kan verzuring optreden. Je kunt ademnood krijgen. Je kunt verkeerd stappen en blessure oplopen. De race begint bij je bekering. En die duurt voor tot je laatste snik. Je kunt een goede start hebben. Ik heb het meegemaakt, menigmaal. Goede start. Dat iemand de Heer Jezus leerde kennen. In die eerste liefde er zo vol van was. Iedereen het gunde en erop aansprak. En dat het later hopeloos misgaat. Dat iemand een bekeerde man of vrouw wordt. Dat iemand de apostolische leer loslaat. Het gebeurt hier, toen Paulus bij de gelaten kwam. Hij heeft dat beschreven, wat voor fijne tijd dat was. Toen de gelaten tot geloof kwamen, die Galliërs van huis uit. In de blijdschap over Christus, hun heiland. Ze begonnen aan de marathon. En Paulus zei, dat deden jullie heel goed. Door het geloof. In die tijd had men nog geen sintelbanen zoals wij die kennen van die ovalen. Maar men ging heen en weer van de start naar het eind en dan weer terug. En nou was het een gemeen kunstje om te proberen die ander die net weer terugkwam te hinderen door de voorlangs te gaan. Wat dat betreft is in de sport nog niet veranderd. Dat ze zelfs uit de Tour de France gedisqualificeerd worden met een elleboog. Zo probeerde men de voortgang van de ander te verhinderen door op hem in te snijden. En dat is gebeurd toen de Judaïsten kwamen. Zij zijn in hun richting gekomen om hen van koers te laten veranderen. Om de weg van enkel geloof en enkel genade te verlaten. Ja, maar zo makkelijk zal het niet gaan. Als het echt met je is, dan. Ja, zo kan het misgaan. Na een rijke tijd van geloven in Christus alleen. Ja, dan moet ik toch maar meer dit en moet ik meer dat. Of zo vol van Christus. En je laat je in beslag nemen door je zaak, door je carrière. Toen in die eerste liefde, wat las je graag de Bijbel? En wat las je doordacht? Wat staat er? Wat heeft de Heere te zeggen? Wat kon je er een schat uithalen? Ja, nou doe je het nog. Omdat je anders zo'n nagevoel in je hersens hebt. Er kan van alles misgaan. Je liep zo blij. En je hoorde dat iemand anders iets gemeens van je gezegd had. Je was helemaal in verwarring. Je ging langs de kant zitten. We rennen niet meer. Er is een verborgen zonde binnengeslopen. Die de gang eruit gehaald heeft. U liep zo goed. En nou loopt u naast de baan. Wat is de baan? De baan is het evangelie van wat God gedaan heeft in Christus. Om zondaren te verlossen uit hun gebonden zijn in de zonde. Als u terugdenkt aan u, aan de eerste liefde. Toen u het evangelie ging verstaan. Uw eerste avondmaalsgang. Hoe ligt het? Is die liefde weg? Is de verwondering weg? Is de tinteling weg? Wat is er? Zoek het uit. Wat is er? Ja, wel een zonde toe moeten geven, maar niet voor Gods aangezicht verbroken. U loopt als iemand met een steentje in uw schoenen. Je kan niet lopen. Hoe ligt het? Kijk, Paulus weet al lang wie er is, hè? Wie het doet. Wie heeft u verhinderd? Wie? Paulus weet dat het de Judaïsten zijn. Het is een retorische vraag. Weet u wat Paulus eigenlijk schrijft? Wie zijn ze wel? Wie zijn ze wel dat ze het apostolisch onderwijs verhinderd hebben? Wie heeft u verhinderd de waarheid te gehoorzamen? De waarheid gehoorzamen kan verwijzen naar het ware evangelie. Dat is de weg waarlangs de mens gered wordt. Dus de prediking van hoe word je rechtvaardig voor God. Maar de waarheid gehoorzame kan ook verwijzen naar de weg waarop de verloste christenen wandelen en hun verloste leven leiden en leven in gehoorzaamheid aan woord en geest. Paulus lijkt beide aspecten te bedoelen. Het een zit ook aan het andere vast. Dwaalleer verhindert de een om tot Christus te komen. En de ander om Christus op de juiste wijze in het geloof te volgen. Let erop, het gaat er niet alleen om de waarheid te geloven, maar ook te gehoorzamen. Het gaat niet alleen om het kennen van de waarheid, maar het leven uit de waarheid. Dat kun je niet van elkaar scheiden. Blijf rennen. Let op de prijs die is voorgesteld, ook Hebreeën 12 vers 1 en 2. Wel nu dan, laten wij. Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Dat zijn alle heiligen die zijn, als ze zijn ingegaan in de vreugde van de Heere. Ze zitten als het ware op de tribune. Ik heb daar de lidmaten enige jaren geleden mee bevestigd. De tribune vol met getuigen. En het aantal getuigen zijn is groter geworden. Er waren er in die dienst ook die nu boven zijn. Laten we nu door zo'n grote menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last. En de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten we met volharding lopen de wedloop die voor ons ligt. Ja, maar hoe doe ik dat? Nou, terwijl we het oog houden op Jezus. De leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Doe het. Om dan eens met verwondering uit te mogen roepen op je sterfbed. Ik heb de goede strijd gestreden. Dan mogen de handen omhoog bij de finish. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En in de kerk, ja, is het grootste wonder. Ik heb het geloof behouden. Dat zou je soms juist in de kerk vanwege allerlei mensen en allerlei gekissebis verliezen. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Blijf volharden. Wie zijn ze wel, zegt Paulus. Die vraag kunnen zij beantwoorden, want ze weten het. Maar één ding is voor Paulus duidelijk, vers 8. Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Dat is het tweede kenmerk van valse leraren, die dus heel orthodox kunnen zijn. Zij spreken niet het woord van God. De Heere roept. Afkomstig van hem die u roept, de Heer heeft u geroepen. Toen hebt u uw naam gehoord. zondaar, u hebt uw naam gehoord in dat offer van Christus. God heeft u geroepen. Maar nu luistert u naar een andere stem. U bent geroepen. Door Gods genade, weet u nog, free gift, want genade gratis, daar staat bij allerlei advertenties in de krant en er staat bij bord in de winkel, gratis. Ja, dat zal wel. Je moet zoveel bijbetalen. Of zoveel punten hebben bij Douwe Egberts. Nee, dit is gratis. Free gift, zonder iets van ons. Vergeving van de zonde en het eeuwige leven. Totaal Gods werk. En iedere bewering dat dit niet genoeg is, is vals. De judaïsten spraken niet over een free gift. Ja, maar het zal zomaar niet gaan. Het is moeilijk hoor. Mensen. Ik krijg kriebels als ik mensen hoor zeggen. Ja, maar het is zo moeilijk, zo makkelijk. Als u het preekt, zal het niet gaan. Het is moeilijk. Het is niet moeilijk. Het is onmogelijk. Maar als God het doet, gaat het vanzelf. De judaïsten moeten verworpen worden, want ze komen niet bij God vandaan. En jongelui, dat kan heel moeilijk zijn, want dan zeggen we, ja, maar dominee, u moet dat nou niet zo afkeuren, want ze hebben er veel voor over. Ze zijn zo ijverig. Dat kan toch niet verkeerd zijn? Ja. Met al die ijver werk je tegen God in. Ze zijn ijverig, maar niet om de boodschap van vrije genade te brengen. U moet terug naar God gelaten. Die u zo krachtig geroepen heeft tot zijn genade in Christus Jezus. Deze judaïsten zijn door God niet gestuurd. En daar heeft Christus ook zijn discipelen zo voor gewaarschuwd in de eindtijd. O geliefde gemeente. Ga niet uit in de woestijn als ze zeggen dat daar de Christus is. En ga niet uit het plaats van meditatie en contemplatie. Ga niet uit. Christus is alleen hier. In de leer der apostelen. En zodra u hoort een mens moet, hebt u te doen niet met hem die u geroepen heeft. En daarom volhard in de leer der apostelen, die het evangelie verkondigen van boven naar beneden. En daarom kan het voor mensen voor wie het niet kan. Halleluja. Amen. Psalm 33, nu vers 10. Waar we zingen van de hoop. Al mijn hoop en lust. En na dankgebed vers 11. Met de wijziging van het laatste vers. Heel steeds alle smart of heilig alle smart.